Wat zij beschreef is dat er sowieso heel veel taboe ligt op de eenzaamheid die je als single voelt.
Ja.
Ook omdat dat lang leven de lol, zeg maar, of we zijn zielig.
Ja.
Of het is inderdaad zo, oh, je hebt geen verantwoordelijkheden. Je kan alles doen waar je zin in hebt. Oh, wat heerlijk. En mensen in een relatie dan zeggen van, oh, nou, ik wou dat ik nog single was. Ja. Oh, geniet er nog
ik
maar even van.
Ik zie meteen een soort van beeld vormen van een ongewassen mens. Met een lepel in de pindakaaspot, weet je wel. En een...
Maar dat is niet hoe we eruit zien. Nee.
Welkom bij Steeds Meer Singles, de podcast waarin we onderzoeken waarom er steeds meer alleenstaande zijn, wat het in de praktijk betekent en hoe een single-bestendige wereld eruit ziet.
De komende weken behandelen we elke keer een ander thema. Van wonen tot solo reizen en eten, geld en daten, alles komt aan bod. En vandaag?
Eenzaamheid.
Ja, het moeilijkste en meest grimmige onderwerp, zei jij
net. Ja, ik zei het wordt de meest grimmige aflevering.
Ja.
Ook omdat we een stickertje op Instagram hadden geplaatst, daar gaan we zo eventjes doorheen. Maar we hebben eigenlijk nog nooit zoveel reacties gekregen als op deze.
Ja.
En ik vond het gewoon, ik zat daar gisteravond dan zo doorheen te scrollen en ik vond het gewoon helemaal niet leuk om te lezen.
Nee.
En dan voelde je, want alles herken je eigenlijk wel een beetje.
En maakt dat het gevoel van eenzaamheid voor jou dan op dat moment ook voelbaar sterker? Of is het juist ook verbondenheid omdat je ziet van, oh, er zijn zoveel mensen en samen zijn we minder alleen?
Eigenlijk geen van beide echt. Okay. Het is meer dat ik gewoon heel erg voelde, omdat ik alle dingen van eenzaamheid heb ik wel ooit in een moment in mijn leven gevoeld.
Ja.
Bijna alles wat werd omschreven. Dus dan was het meer dat ik dan of een beetje weer daarnaar terugging, of dat ik dacht van, oh, wat naar voor je, want ik begrijp het zo goed.
Ja.
Dat
je zo'n empathisch persoon bent.
Ja, ik ben een empath.
Maar nou, voordat we aan deze donkere bladzijde van singlehood gaan beginnen, hebben we ook vrolijk nieuws.
Zeker.
Want we hebben gisteren iets heel leuks gedaan. Namelijk?
Getekend
voor
ons boekcontract.
Ja! Ik zei de hele tijd gisteren tegen jou, het voelt eigenlijk een beetje alsof we elkaar nu het jaarwoord geven.
Ja, nou, dat was ook zo. Ja. Deze podcast is nog gewoon, kunnen we elke keer weer kijken wat we doen. Maar nu zijn we gewoon een jaar nog aan elkaar.
Nu hebben we getekend.
Vastgeketend.
Ja, met een hele mooie vulpen die we cadeau kregen van de uitgever. Het was echt een feestelijke middag.
Het was echt een hele feestelijke middag.
Ja.
We werden heel lief ontvangen met heel veel mensen en vega bitterballen.
Vega bitterballen, een klein bubbeltje.
Ja.
Dus we gaan een heel mooi boek voor jullie maken met alle dingen die we hier bespreken, maar nog veel meer. Want ja, mensen vragen dan van, oh, waar gaat dat boek straks over? En wordt het hetzelfde als de podcast? Maar eigenlijk, als je een podcast maakt, heb je maar steeds, nou, we begonnen op 40 minuten, maar zeg 60 minuten. En daarmee raken we misschien het topje van de ijsberg van alles wat met alleenstaan dun en single zijn te maken heeft en met ervaringen die daarbij horen, toch?
Ja, en dat gaan we nu lekker allemaal voor jullie opschrijven.
Ja, en dat komt dan in 2025 uit.
Ja.
Heel veel zin in.
Heel veel zin in.
To be continued. We gaan even beginnen met een mail die we hebben gekregen.
Ja, nog even terugkoppeling op de woonaflevering.
Ja, vorige week hebben we het natuurlijk over wonen gehad. Over waar we tegenaan lopen en ook over woonoplossingen. En wij kregen nu een hele leuke mail van Floor.
Ja.
Hoi Emma en Lizzie, ik geniet erg van de podcast. Ik heb al jaren een partner, maar wil voorlopig graag alleen blijven wonen en herken veel van de single struggles die jullie bespreken. In jullie aflevering over wonen ging het over woongroepen met veel verplichtingen en een hoop sociale verwachtingen, zoals regelmatig samen eten en dergelijke. Ook bespraken jullie het probleem van de torenhoge huur- of hypotheekkosten als alleenwonende. Nu ben ik toevallig met een hele leuke groep mensen een wooncorporatie aan het opzetten in Amsterdam-Noord, die een oplossing biedt voor beide problemen. We richten ons op het creëren van een fijne gemeenschap en er komen gezamenlijke ruimtes, maar ieder huishouden heeft een privéwoning met eigen keuken en badkamer. We hechten veel waarde aan community, maar wel voor mensen die zich ook vaak terug willen trekken. Ook met het oog op neurodiversiteit bijvoorbeeld. Het is dus niet zo dat iedere woongroep van je vraagt om altijd maar aan sociale activiteiten mee te doen of ze te organiseren. Naast deze opzet van het gebouw richten we ons op duurzaamheid, lage energiekosten en betaalbaarheid, tussen haakjes middenhuur. Mochten er luisteraars geïnteresseerd zijn, we ontwikkelen het gebouw in Amsterdam-Noord en we heten De Bonte Hulst. Mm-hmm. Ze kunnen ons hier volgen. En dan gaan wij dat linkje, wat hier staat, gaan wij even in de show notes zetten.
Ik heb net een notitie gemaakt terwijl je aan het voorlezen was.
Super. We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die straks met ons dit gebouw willen gaan wonen. Liefs, Floor. Wat een leuke mail.
Super fijn. Ja, en ook heel goed dat ze rekening houden daarin met die neurodiversiteit. Want iedereen werkt natuurlijk, elke hersenen werken anders. Yeah. En je verwerkt ook dingen op een andere manier. Dus wat voor de een helemaal niet wordt ervaren als van, oh, dan kan je toch lekker met mensen gaan samenwonen. Dat is toch helemaal prima.
Precies.
Wat de een niet als vervelend of moeilijk ervaart.
Voor de een zijn sociale activiteiten heel laagdrempelig. Tuurlijk eet je elke avond samen. Tuurlijk doe je samen
nou
de afwas.
Ja. Ja.
En voor de ander is dat een veel, kost dat misschien ook veel meer moeite.
Ja.
En, ja, is dat ook veel uitputtender of zo?
Ja, en je kan ook, zeg maar, ik heb ook best wel gewoon veel sociale anxiety.
Ja.
Ook juist met mensen. En dat, zeg maar, dat ik soms helemaal denk van, oh, ik moet echt uit deze situatie. Of dat ik een helemaal stijve kaken krijg. Of van het idee dat mijn avond niet zo loopt als ik hem had. Zeg maar, dan ik heb dan echt hersenkronkels daarin. Die andere mensen misschien niet hebben en niet begrijpen.
Ja.
Maar die veel mensen, er zijn meer mensen die dat hebben.
Ja.
Dus dan is het fijn in een woongroep dat je gewoon jezelf kan zijn. En dat dat allemaal kan zijn.
Heel goed dat dat zo wordt benoemd. Naast de duurzaamheid.
Ja.
Die ook heel belangrijk is natuurlijk.
We love it.
En de prijzen die niet gek hoog zijn.
Ja, dus we zetten het in de show notes. Heel leuk. En als je nog meer, blijf ons ook dit soort dingen sturen, hè? Want dit, we willen iedereen de hele tijd helpen. Dat is fijn.
Ja.
Woningen,
barmhartige Samaritanen zijn wij.
Ja. We helpen elkaar. Zullen we dan nu de eenzaamheid in?
We gaan nu de eenzaamheid induiken.
Ja, ten eerste is het denk ik belangrijk om het verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn te bespreken. Want voor sommige mensen, hierin is het ook weer van, als het voor jou op de een of andere manier werkt, werkt het misschien voor de ander anders. Maar mensen denken vaak bij alleen zijn aan eenzaamheid, terwijl dat niet precies hetzelfde is. Alleen zijn is fysiek alleen zijn.
Ja.
Je bent ook alleen als je onder de douche staat.
Ja.
Soms, vaak.
Ja.
Ik in ieder geval. Of als je in de auto zit of zeg maar alleen zijn, dat er niemand bij je is. En eenzaamheid is eigenlijk je niet verbonden voelen. Dus dat je connectie mist.
Ja.
En dat is natuurlijk niet fijn. En dat kan ook in verschillende maten voorkomen. Dus dat kan dus soms ook zijn. Ik heb dat bijvoorbeeld vaker met mensen. Als er mensen om me heen zijn, dat ik dan denk van, oh, we zitten niet op één lijn en dat is moeilijk voor mij, dan als ik in mijn eentje ben.
Ja, dus jij kan je eerder eenzaam voelen soms in een groep met mensen dan als je alleen bent. Ik was afgelopen maandag of dinsdag, ik weet het niet meer, naar de documentaire van Steen in Tuschinski gaan kijken. En daar zat een zin in die de presentator er ook uit had gehaald. Ik ben vaak eenzaam of ik voel me vaak eenzaam, maar ik ben niet alleen. En Steen heeft best wel wat mentale uitdagingen gehad, de zangeres Steen. En wat ik mooi vond, het zette mij aan het denken dat zij zich dus vaak eenzaam voelt in haar strijd eigenlijk. Of in toch wel de persoonlijke gevecht wat je misschien kan voelen. Van waarom ben ik niet gelukkig of waarom kosten bepaalde dingen mij zoveel moeite. Maar dat ze nu veel beter weet dat ze niet alleen is, omdat bijvoorbeeld heel veel van haar fans zich ook uitspreken over de struggles die zij hebben. En dat je daar wel weer die verbroedering ook in vindt.
Ja.
Dat je weet dat je niet de enige bent.
Vaak is dat zo, zo dat als je ergens slecht over voelt, dat je het hardop zegt en dat iedereen dan zegt, oh, dat heb ik ook.
Ja.
Of niet iedereen, maar
precies.
Ja.
En dat je dan eigenlijk al meteen een pleistertje geplakt krijgt.
Ja.
Ja.
Dus dat is fijn. En voor mij is het dus ook, ik heb wel het idee dat alleen zijn ook nog vaak als afwijkend of zo wordt gezien. En ik heb dus ook, omdat het dan een periode echt minder goed met mij ging, voelde ik heel erg van, oh, ik moet, ik heb nog meer tijd alleen nodig en ik kan nog minder mensen aan.
Ja.
En dan, dat ik had heel goed mijn leven voor mezelf ingericht.
Ja.
Jij was een van de mensen die ik wel kon zien. maar ik had heel goed dat zo ingericht. En ik ga dan s'avonds eigenlijk bijna nooit naar buiten. En dan, ik zei ook tegen mensen van, nee, ik noemde dat dan binnenblijven. En met binnenblijven bedoelde ik dan dus gewoon s'avonds niet naar buiten, maar wel met vier mensen of zo af en toe een koffie drinken.
Ja.
Niet tegelijk, maar zeg maar, vier mensen kon ik aan.
Dat was het overzicht houden.
Dat was het overzicht.
Jouw overlevingsplan eigenlijk.
Ja. En als ik dan dus ook tegen mensen zei van, dit is nu goed voor mij, hier kies ik voor, want dan merk ik dat het beter met me gaat. Dan kreeg ik heel veel ook reacties van, ja, maar je moet je niet zo isoleren. En het is niet goed. En je moet gewoon s'avonds een keer naar buiten. En omdat mensen dat toch dan zien als iets heel zieligs, terwijl juist, ik was niet dan de hele tijd op bed aan het huilen, maar ik was dan juist lekker naar de markt aan het gaan. Ja. Wel gewoon lekker kletsen met mijn groenteboer.
Ja.
Martje. En met de mensen bij de koffie en dan lekker een boekje lezen. Dan was ik gewoon heel lekker aan het rommelen.
Ja.
En dat is waar ik en heel veel andere introverte mensen ook, zeg maar, wat dat goed doet. Maar toch is daar nog vaak een blik op van, dat is niet de bedoeling. En
ja, juist inderdaad, van je moet je niet isoleren, je moet onder de mensen zijn, dat is goed voor je. Ja, ik herken wel die goed bedoelde blik. En die heb ik waarschijnlijk ook zelf wel eens gegeven aan anderen.
En het laat ook weer zien gewoon hoe de samenleving daarnaar kijkt. Want ik snap ook dat het mensen hun eerste impuls is om te zeggen. Maar het kan soms ook gewoon goed zijn.
Dat is grappig dat je dat zegt. Ik heb namelijk op aanraden van een andere schrijver dit boek gekocht. How to Be Alone van Sarah Maitland. En dat gaat over alleen zijn, solitude. Ik weet niet of dat een woord is in het Nederlands.
Ja, Nathalie in Solo gebruikt het ook.
Oh ja, in ieder geval in het Vlaams is het een woord. maar in het hoofdstuk, in het eerste hoofdstuk, of een van de eerste hoofdstukken, gaat het dan over sad, mad, bad. En dan beschrijft zij dat, dus een schrijver die echt alleen woont, namelijk diep, diep, diep in een soort van Schotse wildernis. Kilometers, zeg maar, om haar heen zijn is gewoon geen ander huis of iemand te vinden. Ze ziet wel een paar keer de boer die over het veld trekt, zeg maar, eens in de zoveel weken. En er komt een postbode, geloof ik, een paar keer per week langs. Dus zij ziet wel mensen, maar woont echt afgezonderd, bewust. Vindt dat heel fijn. En zij is een boek gaan schrijven over alleen zijn, omdat we dat als maatschappij een beetje zijn afgeleerd. En in het eerste hoofdstuk beschrijft ze dus Sad, Mad, Bad. En dat gaat over hoe andere mensen er naar kijken, naar alleen zijn. En dat als je dus geen partner hebt en alleen je leven leidt, dat je dan in die categorieën wordt geplaatst. Of je bent sad, want je bent verdrietig en dit is een ongewenste staat. En ja, je zou heel graag willen, maar het lukt je niet. Of je bent gek, er zit een schroefje los. En bad relateert eigenlijk aan dat het ook een beetje asociaal of antisociaal is om alleen te zijn. Dat je daarmee wegloopt van je sociale verantwoordelijkheden. Dat je toegeeft aan je soort van drift of verlangens te veel om alleen te zijn. Dus helemaal, ik doe het op mijn manier en ik hoef met niemand rekening te houden.
Ja, ook egoïstisch eigenlijk.
Best wel egoïstisch. Ik zal het even erbij pakken. De vooroordelen. Solitude is self-indulgent. Dus inderdaad toegeven aan je eigen driften en wensen. Ja. Solitude is escapist, dat je wegloopt.
Oh ja.
Solitude is antisocial. En solitude evades social responsibility. Dus wij vinden blijkbaar ook dat je als mens hoort mee te doen met andere mensen.
Ja, nou, maar het is grappig, want in Going Solo, ons andere lievelingsboek van Eric Kleinenberg, hij beschrijft juist dat mensen die alleen wonen eigenlijk meer bijdragen aan bijvoorbeeld de stad en de ruimte om hun heen dan mensen die in stellen wonen, omdat ze vaker naar buiten gaan. Ze doen vaker vrijwilligerswerk.
Ja.
Dus juist dat mensen die alleen zijn elkaar vaker opzoeken.
Sarah probeert dit ook natuurlijk die vooroordelen onderuit te halen.
Ja,
omdat
goed,
we daar echt een verkeerde kijk op hebben. Plus, wat zij ook zegt, is dingen die we hoog in het vaandel hebben, creativiteit, originaliteit, intelligentie of in ieder geval ontwikkeling.
Ja.
Zijn allemaal dingen die je ontwikkelt als je ook alleen bent.
Ja.
Niet per se in sociale verhoudingen met andere mensen.
Oh ja, grappig.
Dus ik denk ook heel veel, nou ja, ik weet het nog wel van toen ik ooit een scriptie schreef bijvoorbeeld. Goede ideeën en inzichten, die kreeg ik op het moment dat ik in stilte onder de douche stond of een boswandeling aan het maken was.
Ja, dat herken ik wel. Ja, grappig. Ja, zie je, dus alleen zijn hoeft helemaal niet zo erg te zijn.
Zoek het wat vaker op, inderdaad.
Ja. Ja. Maar eenzaamheid daarentegen is niet goed. Dat is niet fijn.
Nee, en eenzaamheid is ook best een redelijk groot probleem, tenminste.
Ja, want tegenwoordig hoor ik de hele tijd, het is een pandemie van eenzaamheid.
Ja, volgens mij is het een epidemie inderdaad van eenzaamheid,
die het
wordt genoemd. Maar die is blootgelegd door de COVID-pandemie.
Pandemie, daarom was ik in de war.
Ja. En ik denk dat die er wel is. Er zijn ook wel wat kritische geluiden op, namelijk van als je eenzaamheid tot ziekte bombardeert, zeg maar, ga je dan voorbij aan het echte probleem. En vooral voor mensen die extreem eenzaam zijn. Dat is een artikel van de Correspondent. Dat zal ik ook even in de show notes toevoegen. Daar gaan we niet helemaal op inzoomen. Maar wat COVID heeft gedaan met heel veel dingen, is eigenlijk problemen tussen aanhalingstekens of fenomenen die er al waren, meer blootgelegd of uitvergroot. Dus voor heel veel mensen werd het bijvoorbeeld ook duidelijk dat die zorgtaken thuis nog steeds veel meer bij moeders liggen over het algemeen dan bij vaders. Zo heeft de pandemie ook eenzaamheid als probleem meer zichtbaarheid gegeven. Vooral omdat ouderen bijvoorbeeld, je ziet dat eenzaamheid een probleem is bij ouderen die geïsoleerd zijn en ook wel bij jongeren die dus veel meer te maken hebben met de gevolgen van dat we zo in een technologisch gedreven samenleving leven. En wij denken dat contact via een telefoon ook gelijk staat aan echt contact met mensen, maar dat is niet hetzelfde. Nee. Dus tijdens COVID zag je natuurlijk dat jongeren konden niet meer naar school, dus helemaal niet meer socialiseren. En ouderen waren ook vaak geïsoleerd, omdat het gezondheidsrisico's met zich meebracht om anderen te zien. Dus die groepen werden nog eenzamer. En daar kun je je ook van afvragen, zijn we daar helemaal van teruggekomen? Want nu gaat iedereen natuurlijk wel weer naar school. Maar voor heel veel jongeren is er een sociale drempel om contact te maken met anderen. Omdat die 3 jaar dat je on en off wel weer thuis, wel weer iets mogen, niet in de buurt mogen, 1,5 meter afstand, dat we daar nog niet helemaal van bij zijn gekomen. En ook dat het op een cruciaal moment in je leven misschien ook is gebeurd.
Waarbij je die skills dus ontwikkelt eigenlijk.
Die skills inderdaad ontwikkelt. Dus je ziet bij die jongeren dat die nog steeds best wel moeite daarmee kunnen hebben. En ook dat in een wereld die zo sterk technologisch ontwikkeld is, maar ook waar we die rem weten we helemaal niet meer te vinden. Dus de vraag is ook van wat is het tegengif eigenlijk tegen die eenzaamheid? Die hebben we nog niet gevonden. Behalve dan dat ik misschien denk dat het wel een goede ontwikkeling is dat mobiele telefoons en zo niet meer mee het klaslokaal in mogen.
Dat denk ik ook.
Ja. En voor ouderen is het ook best een moeilijke, maar daar hebben we het ook vorige week natuurlijk over gehad. Volgens mij dat veel ouderen hun woning niet uit willen. Dat het heel erg vasthouden is aan zelfstandigheid. Terwijl je misschien kan zeggen van daar zit ook veel eenzaamheid in en isolatie. En misschien is het goed om na te denken over bijvoorbeeld woonoplossingen of andere sociale activiteiten voor ouderen en die laagdrempelig zijn voor alle ouderen.
Ik zit nu te denken, je had het net over een Schotse afgelegen huis. Mijn vriendin van mij die woont in Ierland en daar is ook op een plek waar zeg maar huizen best wel ver uit elkaar staan. En daar was ik laatst. En toen zei ze, moet je hier even naar binnen kijken? Het was in een café. En toen zei ze van, dat was dan zaterdagmiddag. Zei ze, op zaterdagmiddag halen ze hier, gaan ze met een busje, gaan ze alle oude mensen ophalen uit dat dorp. Die dus alleen in een huis wonen.
Ja.
Die halen ze dan allemaal op en dan gaan ze met z'n allen daar lunchen. Gewoon elke zaterdag.
Wat lief.
En dat vond ik gewoon zo gezellig.
Heel. Wat een goed idee.
Ja. Ja. I love Iris sowieso. Maar dus dat soort, je kan best wel gewoon dat soort kleine.
Ja, en ik denk misschien, ik zit na te denken, maar misschien dat op verschillende plekken er wel ook op een andere manier over na wordt gedacht. Want als je bijvoorbeeld, als er veel ruimte tussen al die woonhuizen is.
Ja, dat is er natuurlijk al de hele tijd.
Ja, dat is er al de hele tijd. Dus dan is het ook top of mind van, daar moeten we iets mee. Want hoe komen die mensen anders ergens? Terwijl hier, je kan een straat vol met eenzame mensen hebben.
Maar je weet het niet.
Die elkaar niet weten te vinden. En alsnog de drempel voelen. En voor wie dan niets is geregeld. Omdat je denkt van,
en je bent
het is toch om de hoek.
Je bent als je zo ver van elkaar afwoont, ben je sowieso meer aangewezen op elkaar.
Ja.
Dus dat ook al als je dus mobieler bent of meer naar buiten gaat, dat is daar natuurlijk sowieso ook heel anders.
Het is misschien niet eens heel gek dat we het een epidemie noemen, die eenzaamheid. Omdat er dus ook daadwerkelijk veel gezondheidsrisico's aan vastzitten. Volgens mij is het net zo dodelijk als roken. Dat las ik in een kop.
Oh.
In een krantenkop van de Volkskrant.
Ja, dat kan ik me best wel voorstellen. Want stress is gewoon heel slecht voor je. Zeg maar alle dingen en ongelukkig zijn, dat slaat op je lichaam.
Denk maar even aan dat onderzoek, weet je wel? Dat je je partner zoent.
Oh ja.
En dat je dan 5 jaar langer leeft.
Ja, dus dat is het tegenovergestelde.
Precies.
En ook, dat is ook mijn lievelingsboek, The Body Keeps the Score van Bessel van der Kolk.
Ja.
Daar gaat dat ook veel over. Maar dat is ongelukkig zijn en stress hebben. Stress is inderdaad de grootste killer.
Ja, ik weet ook nog dat tijdens die COVID-pandemie ging het natuurlijk ook ineens over huidhonger.
Ja.
Ik denk dat ieders behoefte daarin misschien ook verschilt. Maar volgens mij is het wel zo dat het bewezen is dat knuffelen 20 seconden per dag echt goed voor je is.
Grappig, ik was daar toen heel bang voor. Toen ging ik dat aan iedereen vertellen. Dus ja, het is super belangrijk. Maar ik had dat dus helemaal niet.
Ah.
En ik zat helemaal van, dit wordt zo erg, mensen.
Ja,
maar
dan had ik wat het helemaal grappig. Ja,
omdat ik juist ook een... Ik ben een heel erg knuffelaar. Ja. Ik hou heel veel van fysiek contact en handjes vasthouden.
Pannenkoeken.
Ja. Pannenkoeken, dat is met z'n drie op elkaar gaan liggen.
Ja. Voor wie het niet weet, wie kent pannenkoeken niet?
Ja. Ja, eenzaamheid is dus een hot topic de laatste jaren. En wij waren natuurlijk benieuwd hoe dat bij de singles is.
Ja.
Dus ik heb gebeld met Joey Steur van Praktijk de Liefde.
Mooie naam.
Mooie naam. Zij doen relatietherapie, maar zij zijn dus ook de eerste in Nederland die singlestherapie aanbieden. Volgens mij zijn er nu wel meer mensen die het doen, maar zij waren de eerste.
Is het voor singles die op zoek zijn naar een relatie?
Het is voor singles, sommigen wel en sommigen niet. Wat zij eigenlijk beschreef is dat mensen komen daar om te dealen, dus wel met single zijn. En bij sommige mensen is het dus ook inderdaad heel erg gericht op een relatie. En kijken ze naar bepaalde patronen waar je elke keer in relaties weer in vervalt. Dus dat jij elke keer bijvoorbeeld degene bent die iemand verlaat. Of dat jij op een bepaalde manier iemand jou doet verlaten of zeg maar bepaald gedrag vertoont. Om die patronen te herkennen en te doorbreken met dus inderdaad het doel van ik wil gewoon een relatie en ik wil dat het me lukt. Maar ook een heel groot deel is gewoon hoe ga ik om met single zijn in een wereld waar dat niet de norm is en waar ik tegen dingen aanloop. En zij zei dat veel mensen dus inderdaad als je dus naar die 30 gaat qua leeftijd.
Ja.
Als je begin 20 bent, is het allemaal nog leuk. En vaak.
Lang leven de lol.
Lang leven de lol.
Doe de polonaise, ja.
Maar dat het dus dat mensen het echt moeilijk vinden als dus mensen om hun heen gaan settelen, kinderen krijgen.
Ik heb het niet bij me, maar ik vind dat zo goed van dat boek wat ik heb over... Dat is een roman over een vrouw van die leeftijd, begin 30. En die noemt dat de panic years.
Oh, welk? Maar heet dat boek The Panic Years? Oh ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Yeah. Ja, en dat is dus bij veel mensen. Ze zei ook van mensen die komen eigenlijk bij hun en om te kijken hoe zij hun single leven kunnen vormgeven tussen al die stelletjes. Want je moet dan op een gegeven moment moet je daar een soort van andere houding of een je leven op een andere manier inrichten.
Ja.
Dat is dan toch lastig. En wat zij beschreef is dat er sowieso heel veel taboe ligt op de eenzaamheid die je als single voelt.
Ja.
Ook omdat dat lang leven de lol, dat is toch iets wat, zeg maar, of we zijn zielig.
Ja.
Of het is inderdaad zo, oh, je hebt geen verantwoordelijkheden. Je kan tot super laat wakker blijven. Of zeg maar, je kan alles doen waar je zin in hebt. Oh, wat heerlijk. En mensen in een relatie dan zeggen van, oh, nou, ik wou dat ik nog single was. Ja. Oh, geniet er lekker van. Ja. En, of geniet er nog
ik
maar
zie
even
meteen
van.
Een soort van beeld vormen van een ongewassen mens met een lepel in de pindakaaspot, weet je wel, en een badjas die helemaal krokant is op de bank onderuit gezakt, eten bestellend.
Ja. En dus
maar dat is niet hoe we eruit zien.
Nee. Nou, op sommige momenten wel, maar niet 24/7.
Ja.
Maar dus dat er inderdaad heel veel schaamte ligt ook om dat met mensen te bespreken, dat het vaak wordt gebagatelliseerd. Maar dat mensen toch denken ook van, ben ik leuk genoeg? Hoe kan het dat ik nog single ben? Voldoe ik inderdaad niet aan de norm? En dat best wel een worsteling is die mensen hebben.
Dus dat zijn vragen die Joey in haar praktijk tegenkomt.
Ja, veel thema's inderdaad zijn dus, mis ik de boot? Ga ik niet mee in het plaatje? Maar dus ook je buitengesloten voelen binnen de vrienden die je al hebt. Omdat mensen dus, als ze een gezin krijgen, hun focus verschuift gewoon. En daarin moet jij dan dus een andere rol eigenlijk aannemen. En krijg je misschien een minder belangrijke rol in iemands leven.
Ja.
En dan is dat ook nog elke keer, als jij dus wel graag een relatie wil, een confrontatie met dat jij dat niet hebt.
Ja.
En zij had het er dus ook over. Jij zei dat laatst ook van, eenzaamheid is ook, kan ook dus inderdaad met mensen zijn en dat je je de ander voelt.
Ja.
En dat beschreef zij dus ook heel erg. Dus dat als je dus in een wereld zit waar iedereen stelletjes is of kinderen heeft en jij bent dat niet, dan voel jij je de ander en dat maakt je dan dus eenzaam.
Ja.
En
ik denk, we willen ons allemaal onderdeel van een groep voelen. In ieder geval
zeg maar, dat hoeft niet een fysieke groep te zijn natuurlijk, maar wel dat je ergens bij hoort en dat er andere mensen zijn die zijn zoals jij.
Ja, de need to belong is dus, dat omschreef zij, en dat is dus een, dat is echt een levensbehoefte.
Ja.
Ken jij de, ik ga niet zo met mijn vinger zetten, de piramide van Maslow?
Ja, we doen even de piramide.
We doen de piramide. Ja. Die gaat er dus...
Van Maslow, hè?
Van Maslow, ja.
Ik heb daar wel over gehoord. Die gaat over levensbehoeften, toch?
Over levensbehoeftes, inderdaad. En de onderste, het zijn 5 stadia. En bij de bovenste heb je, zeg maar, het leven uitgespeeld.
Ja.
En de onderste is fysieke dingen. Dus eten, drinken, lucht, ademen, dat soort dingen.
Ja.
Dan komt veiligheid. Ja. Dus dat je bijvoorbeeld niet in een oorlogsgebied woont. En dan daarna komt dus die need to belong. En dat is een hele sterke behoefte die mensen hebben. En als je dat dus niet hebt,
ja,
ook al heb je vrienden, ook al ken je mensen, maar als jij het idee hebt van, ik ben anders en we horen niet de hele tijd bij elkaar. En dat kan ook verschillen, hè?
Mm-hmm.
Want ik heb over het algemeen wel het gevoel dat ik belong, zeg maar, ja, in mijn vriendengroep. Maar soms heb je ook gesprekken of momenten dat je denkt van, nou, nu eigenlijk even niet.
Het kan er misschien ook mee te maken hebben of je zelf op dat moment gelukkig bent in de dingen waar je eventueel af zou wijken, tussen aanhalingstekens.
Ja.
Dus als jij, stel bijvoorbeeld, iedereen heeft een vaste baan en jij doet iets heel anders, dan kan dat vervelend zijn als jij eigenlijk ook die vaste baan wil hebben.
Ja.
Maar als je heel gelukkig bent met hoe jij dat professionele stuk op een andere manier inricht, net als of het dan gaat over single zijn of kinderen hebben, kan dat uitmaken in hoeverre je dus...
Dat kan uitmaken, maar het is ook een stukje begrip.
Juist.
Dus als je, zeg maar, je kan totaal anders zijn, want ik heb ook gewoon vrienden in stellen die mij heel goed begrijpen. Dus dan heb ik dat meestal niet eigenlijk.
Nee.
Maar het gaat er dus om dat je probeert in elkaar te verplaatsen. En oh, hoe is het, ook al hebben wij dat gezin, hoe is dat voor mijn single vrienden?
Ja.
En als je dat dus niet voelt, dan is die need to belong eigenlijk dus... De sense of belonging is dan afwezig.
Ja.
En dan boven de need to belong heb je dan je zelfverzekerdheid. Het bovenste kan je ook pas verwezenlijken als je die onderste, als die
als
vervuld
al die
zijn.
Onderste behoeften vervuld zijn. Dus als je genoeg te eten hebt, veiligheid hebt,
ja,
belongt, zeg maar, ergens bij hoort,
ja,
dan kan je naar de bovenste. En dat is zelfactualisatie.
Ja, eerst zit dus zelfverzekerdheid, zeg maar, en daarboven zit zelfactualisatie. Dus dat is eigenlijk die persoonlijke groei, die verdieping.
De gouden greep.
Ja.
Ja. Ja. En dat is dus wat we ook hebben gezien, dat heel erg is toegenomen sinds de jaren 60, waardoor er steeds meer singles zijn.
Ja,
toch?
Precies.
Met die tweede demografische transitie, dat we veel individualistischer zijn en veel meer bezig met onze eigen actualisatie.
Ja, maar ook dus omdat dat kan, omdat we steeds welvarender zijn.
Precies. Ja. De piramide van Maslow, jongens.
Ja. Dus dat, en het is dus wel, je ergens bij horen voelen, dat is gewoon heel belangrijk. En niet alleen leuk, maar gewoon nodig.
Ja.
Om door het leven te gaan. En wat ik dus ook wel interessant vond, want in de praktijk doen ze dan systeemtherapie.
Ja.
En dat houdt in dat er wordt gekeken naar eigenlijk het systeem om jou heen. Dus je gezin en je vrienden. En daarin wordt dan dus gekeken van hoe die bijdragen en hoe je dat anders kan indelen om dus dat geluk te actualiseren.
Dit doen ze veel met hun single klanten.
Met hun single klanten. Ja, relatietherapie is eigenlijk ook systeemtherapie.
Ja.
Maar dit is dus op een andere manier dan vormgegeven.
Ja.
En ik vroeg dus ook van, maar wat als mensen die vrienden niet hebben?
Ja.
Of wat als je, zeg maar, bijna niemand hebt om op terug te vallen? En toen zei ze ook echt van, ja, dan gaan we, dat is het allerbelangrijkste. Dus dan gaan we kijken, hoe kunnen we dat realiseren?
Ja.
Hoe kunnen we daar naartoe werken?
Ja.
In welke patronen zit je voordat het moeilijk is voor jou om vriendschappen te behouden of te maken überhaupt, om naar buiten te gaan, om contact te leggen. Dus dat is waar wij het ook natuurlijk al over hadden. Maar dat is dus, die omgeving is gewoon het allerbelangrijkst om je goed te voelen.
Duidelijk. Is het iets wat steeds vaker gebeurt, singles die in relatie
Ja, zij zei dus dat ze de laatste 2 jaar, dat ze wel daar echt een groei in ziet.
Ja, interessant.
Ja. En ik had haar ook nog heel eventjes gevraagd. Wij hadden het laatst over die paradox, toch? Van, ik ben gelukkig, maar ik wil ook een relatie en soms dat, of ben ik niet te comfortabel. En ik zag een term de hele tijd voorbij komen op TikTok, namelijk hyper-independence.
Ja.
Van mensen die dus echt zeggen van ja, ik ben zo afhankelijk of onafhankelijk dat ik gewoon niemand meer toelaat. Dus ik vroeg aan haar hoe dat zat en zij zei dus dat je dat... want ik dacht dat dat ook misschien met vriendschappen te maken had.
Ja.
Maar zij zei vaak, vriendschappen kan je dan wel toelaten. En als je echt hyper onafhankelijk bent,
ja,
dan merk je dat vaak pas op het moment dat je dus in een relatie komt.
Oh.
Omdat het dan gaat wringen. Omdat eigenlijk in een liefdesrelatie heb je elkaar over het algemeen meer nodig. Je bent afhankelijker van elkaar,
ja,
dan een vriendschapsrelatie. Dus vaak heb je dat soms ook op het moment zelf niet door.
Je vervult ook misschien meer de rol van... dat je af en toe verzorgend bent naar iemand. Iets, ja, overneemt, taken verdeelt.
Ja.
Veel meer dan met vrienden.
Ja.
Ja.
Dus dat vond ik ook wel interessant. Want ik vind het dan toch... Wij hadden het er dan laatst ook nog over. En dan van ja, ben ik niet te comfortabel? Maar dan denk ik ook, ja, als je comfortabel bent.
Ik ben het met jou eens. Wat jij zei, laten we niet doen alsof comfortabel slecht is. Hè? Comfortabel is in principe een positieve, ja, omschrijving, toch? Van hoe je je, ja, voelt. Ik denk, vaak willen we comfortabel zijn. Hoe zit deze bank? Comfortabel is, ja, een goed teken. Maar ja, ik denk ook, als wij dat zeggen van ben ik niet te comfortabel, dan zeg je dus ook dat een relatie hebben, los van of je dat of dat je meer comfortabel of minder maakt, maar dat het doel is,
ja,
en dat er iets in de weg zit om dat doel, uiteindelijk het doel te behalen.
Precies, en inderdaad van doe ik nu niet mijn best of zo,
ja,
terwijl alsof je het hebt opgegeven.
Precies, terwijl wij willen normaliseren dat je gewoon dat je alleen kan zijn en ook je hele leven in principe alleen kan zijn, dat dat geen tussenstation is.
Nee.
Het is geen tijdelijke fase.
Nee.
Hoeft niet in ieder geval.
Ja, en dat kan, ja.
De fluiditeit.
Ik wilde zeggen, het kan ook weer op elk moment bepalen, maar dan val ik in herhaling.
Ja.
Zullen we naar de stickertjes antwoorden kijken?
We gaan naar de stickers kijken. Zal ik even onze Insta erbij pakken?
Ja. Er waren wel echt een paar dingen, of eigenlijk veel dingen die veel terugkwamen.
Ja.
Heb jij ze erbij?
Ik heb ze erbij.
Veel mensen zeiden bruiloften en feestdagen.
Ja. Belangrijke beslissingen nemen.
Ja.
Of kleine beslissingen,
ja,
nemen.
Ja, dus ook zeg maar, iemand zei gewoon beslissingen nemen. En dan inderdaad van wat je van wat je moet eten tot zeg maar hele grote levensbeslissingen. Dat moet, ja, je allemaal alleen doen.
Ja, inderdaad, feestdagen. Ik zag ook iets wat ik zelf heel erg herken.
Ja.
De fietstocht naar huis.
Ja.
En dan heb ik dat voornamelijk met na bijvoorbeeld een avond uitgaan of zo. Ik heb het nu helemaal niet eigenlijk, de laatste tijd. Maar ik had dat bijvoorbeeld toen ik zo halverwege de 20 was. Mm-hmm. Heel erg.
Oh, grappig. Toen had ik dat ook. Toen ging ik ook nog uit.
Ja.
Dan was het... Ja. Nee, ja. Ja, maar...
Toen ging ik nog uit.
Ja, nee, ja, maar dat herken ik echt. Want na bijvoorbeeld een etentje of zo heb ik dat nooit. Maar
nee,
toen had ik dat wel. En dan had ik ook, zeg maar, want... Toen ik dus begin 20 was, had ik dan een vriend. En wij gingen dan ook altijd samen uit.
Ja.
Dus dan was ik gewoon gewend om gewoon dan met hem te gaan chillen.
Ja.
En dan moest ik ineens in mijn eentje. En dan inderdaad, ja, dan ook nog als je dan zo brak, dan kon ik ook echt grimmig worden.
Ja.
En ook dus, want we hebben het nu over een fietstocht naar huis. Dus
ja,
inderdaad. Maar mensen omschrijven dat ook dan van, als ik dan bijvoorbeeld op een avond ben geweest of een weekendje weg met allemaal vrienden die stellen zijn.
Ja.
Of ook...
Of met kerst. Oh, ja. En ik heb het heel erg... Wel, nog steeds.
Ja.
Bijvoorbeeld als ik een begrafenis of een crematie heb gehad en dan alleen thuis kom. Want dan heb je een hele emotionele beladen dag.
Ja.
En dan alleen thuis komen. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk.
We kregen ook binnen rouw,
ja,
en traumaverwerking. En dat lijkt me ook inderdaad, ja,
ja,
dat gevoel inderdaad.
Ja. Ook veel mensen die zeggen dingen in en rondom huis.
Ja.
Als er een lekkage is of iets anders in huis geregeld moet worden.
We hadden ook iemand die zei, ik ben introvert, dus dat gevoel van eenzaamheid, dat ken ik eigenlijk niet.
Ja.
Of dat kende ik niet, totdat ik een huis kocht.
Ja.
En bij de notaris zat en alles inderdaad zelf moest,
ja,
regelen.
Dat vond ik trouwens ook nog een hele goeie van degene die wij vorige week hadden gesproken voor de woonaflevering. Die had dus op al die speciale momenten van de sleuteloverdracht de notaris wel echt aan vrienden gevraagd om mee te gaan.
Oh,
dat,
ja,
je daar dus niet in je eentje zit. Is wel slim,
ja, dat
denk ik. Omdat,
ja,
ja. En ik zie ook veel vakantie.
Ja. En ik vind dan dus ook, want zeg maar, ik denk dus ook dat over heel veel van dit soort kleine dingetjes, dat je dus, dat veel mensen er ook niet over nadenken. Want mensen omschrijven inderdaad van, oh, al mijn stellen gaan dan samen op vakantie. En dan blijf ik achter. En je zou dan tegen die... Nou, we gaan volgende week gaat het over reizen, onze aflevering. Maar je zou dan in theorie tegen die mensen kunnen zeggen van... Nou, dan ga je toch lekker alleen.
Ja.
Maar daar heeft iemand misschien helemaal geen behoefte aan.
Nee.
En iemand wil misschien gewoon met iemand. En dan had je ook nog mensen die zeiden van... Ik vind het wel lekker, maar je moet wel alles zelf alleen regelen.
Ja.
Maar ook inderdaad het gevoel van... Oh, ik zou op vakantie willen, maar wie vraag ik dan? Dat is, lijkt me helemaal niet fijn.
Nee. Nee, dat lijkt me eigenlijk ook helemaal niet fijn. En zeker dus ook in die panic years. Dat je merkt dat heel veel mensen misschien met hun nieuwe gezin op vakantie gaan of zo.
Ik kan me dus ook voorstellen, ik weet niet of dit gebeurt, maar
ook gezondheidsproblemen.
Oh,
dus
ja.
Als je ribben breekt, wat jij zei ook van als je ziek bent, is het allerkutst. Pardon.
Oh. Maar ik kan ook me voorstellen over die vakanties dat je dan dat dan bijvoorbeeld mensen instellen of dat je dan met een vriendin en dat je dan een avondje aan het uit eten bent of zo en dat je dan een soort van plan maakt van oh dat lijkt me superleuk dat gaan we wel een keer doen en dat je er dan om blijft vragen of zo en dat dan van oh nee het is toch onhandig met de kinderen of zo weet je wel dat je dan toch een beetje zeg maar wat mensen willen dat natuurlijk wel want mensen zijn wel jouw vrienden en die vinden jou leuk
tuurlijk
maar het leven loopt dan gewoon anders
ja en ik denk ook ik heb bijvoorbeeld wel een paar vriendengroepen echt, waar mensen dan kinderen... En je ziet dan ook gewoon het hele praktische feit... dat bijvoorbeeld voor de een is een kind net in een fase dat je nog niet weggaat. Voor de ander is het kind net uit die fase, kan het wel. Voor de volgende zit het weer in een nieuwe fase, namelijk aan schoolvakanties vast of zo. Weet je wel, dat het plannen wordt sowieso veel lastiger.
En dat zeiden ook veel mensen, dat dus... mensen zeiden ook mooi weer. Dus zo van, oh, het is lekker weer, zullen we naar buiten? En dan dat iedereen... met zijn gezin is, maar ook weekenden of zondagavond... juist als mensen family time hebben.
Ja.
En dat jij dan... en dus ook dat je met mensen moet plannen. Dat jij gewoon denkt van, ik wil gewoon afspreken... en dat je dan met sommige mensen met kinderen... super ver moet plannen van tevoren.
Ja.
En dan is toch een beetje dat spontane en onvoorwaardelijke of zo... lijkt me dat eraf valt.
Ja, ik denk ook wel dat... ik heb dat een keer gehoord, volgens mij, van een journalist die daar iets over heeft geschreven. Dat er is zo'n die fase van begin 20 in vriendschappen, dat je eigenlijk allemaal nog niet echt verantwoordelijkheden hebt. Dat zo'n heerlijke fase is, omdat je alles samen doet. Dan ben je, kan je ook een soort gezin vormen, spontaan bij elkaar eten, de hele dag brak op de bank hangen. Je gaat misschien mee naar de huisarts als iemand iets moet laten, een kleine ingreep heeft of wat dan ook. Al die dingen vang je dan voor je vrienden op. En op een gegeven moment worden vriendschappen anders en het leven wordt voller. Want ik heb geen kinderen, maar wel met werken weet ik veel wat. Ik moet met sommige mensen ook een maand vooruit plannen.
Ja.
Dus dat is ook niet altijd aan kinderen voorbehouden. Nee. Bij andere mensen zijn juist heel heel vrij omdat ze kinderen hebben en altijd thuis zijn.
Ja, een vriend van mij die heeft ook juist gezegd van... oh, juist mijn single mensen, daar moet ik juist mee plannen. Omdat die dus elke keer denken van ook wil iets leuks doen 's avonds. Dus die zeggen van nee, kan niet.
Ik moet ook, ik zie hier dus inderdaad van... huwelijken, dat iedereen een plus één heeft en ik niet. Moet ik even denken aan die video, die kregen wij allebei laatst doorgestuurd van Trevor Noah.
Zullen we even in de
Die zetten we ook even in de show notes en we zullen hem ook even op Insta delen. Dat Trevor Noah ook zegt van hij is single en dat hij daar heel goed in is. Maar dat niemand dat als een prestatie ziet. Terwijl mensen het wel als een prestatie zeg maar goed gedaan zien als je een leuke relatie hebt. En ging het ook over, nou, als ik naar een huwelijk ga, weet je wel, waarom mag ik mijn beste vriend niet meenemen als wij al een heel leven eigenlijk, waarom zit ik daar met mensen die, iemand heeft misschien wel een date mee die 3 weken geleden heeft opgepikt of zo.
Ja.
Dus Trevor Noah is ook onze single
ally. Onze spirit animal, En wat ook vaker terugkwam, is dat als mensen dan zeiden van... als stellen gewoon liefdevol naar elkaar doen. Als ik met een stel ben en zij geven elkaar een kus... of even een hand op de rug of ze doen gewoon stellerige dingen... dat je dan denkt van, oh, dat wil ik ook en ik heb dat niet.
Ja, ik heb dat vooral inderdaad als je relaties ziet... waarvan je echt voelt van, oh, dit zit zo goed.
Ja.
Deze twee mensen zijn zo voor elkaar gemaakt. Ik had dat laatst ik vertelde hier toevallig gisteren over aan iemand... ik had na Koningsdag ergens geslapen, gewoon voor de gezelligheid. En dat was bij een stel thuis. En die twee vind ik zo lief samen. En als je dan ook nog eens zo dicht bij die rituelen bent... van hoe zij samen opstaan, hoe ze tegen elkaar praten 's ochtends... dan ik werd daar alleen maar heel erg gelukkig van. Omdat ik het zo leuk voor die vriendin vind. Dat zij zo'n leuke relatie en zo'n leuke partner heeft. Maar als je even wat minder goed in je vel zit of zo, kan ik me wel voorstellen dat je het dan heel erg mist. Ook omdat je, ja, ik weet niet, dat dan ook zelf graag zou willen hebben.
Ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik dan heel erg liefdesverdriet had. En dat een vriendin van mij net verliefd werd.
Ja.
En dat ik dan, zeg maar, dan was ik super, super, super blij voor haar. En ik heb dan dus niet dat ik denk van, oh, dat ik dan jaloers word of zo. Maar wel dat ik dan weer terug werd gebracht naar het moment dat ik zelf zo verliefd was. En dat ik dan, oh, dat is zo leuk. Oh, ik heb het niet meer. En dan werd ik dan weer, dat je dan toch een soort van op die manier daar, net als met op een bruiloft. Als je al geen plus één hebt, maar je wordt daar ook heel erg geconfronteerd met de liefde natuurlijk.
Ja, en dat is, heel mooi. Maar dat spiegelt je dan ook een beetje voor wat jij op dat moment niet hebt.
Ja.
En wij hadden het ook met de meiden van Damn Honey, Nidia en Marilotte, over dat de lat, dat we het wel eens hebben over dat de lat zo hoog ligt, of dat we die te hoog zouden leggen en dat dat niet erg zou moeten zijn. Maar ik denk wel dat de lat ook hoog ligt, omdat je dus mensen ziet of kent die hele gelukkige relaties hebben. En dat je wel weet dat dat niet per se echt op elke hoek van de straat te vinden is.
Nee.
En niet voor iedereen is weggelegd.
Nee, dat is ook altijd mijn, of niet mijn theorie, van daarom ben ik nog single. Maar dat ik denk van, inderdaad, ik heb om mij heen dan zulke sterke relaties. En ik ben in mijn leven ook één keer, zeg maar, zo verliefd geweest dat ik echt dacht van, dat is wat ik uit een verliefdheid wil.
Ja.
En anders hoef ik het echt niet.
Ja.
Ja, ik denk ook alleen maar dat het goed is om die lat hoog te leggen.
De lat blijft hoog.
En als je dus inderdaad investeert in je systeem, in je friendships, in je vrienden.
Precies.
En we hadden wat ik dus ook al met Joey had besproken, over dat je onbegrepen voelde, dat kregen we ook heel vaak binnen. Van, ik wil dan met problemen aankloppen bij mijn mensen in een relatie.
Ja.
En dat je dan toch inderdaad die verbinding gewoon niet hebt. Oh, welke wil jij nu zeggen?
Ik wil over de voice memo beginnen, maar begin jij maar.
Ik wil nog eentje zeggen. Er waren ook een paar die zeiden, ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld als in een relatie.
Oh.
Dus super happy single. Dus dat je dan in een, wat,
waar in een, we het ook, slechte,
in
relatie.
Een slechte relatie. Ja. Dus dat, nou, dat is dan nog toch een beetje opbeurend, hè?
Dat je daar dan uit durft te stappen. Bent, ja, dat je daar dan, wat wij inderdaad hadden uitgezocht. Of tenminste, waar we het ook over hadden qua geluk.
Ja.
Dat single zijn of niet single zijn niet per se uitmaakt voor je geluk, maar een ongelukkige relatie wel.
Ja.
En dan hebben we ook nog een voice memo gekregen.
Ja, die gaan we eventjes. Zal ik hem gewoon hier in doen zo?
We gaan het gewoon proberen.
Ja.
Even een voice memo over de vraagsticker over eenzaamheid. Kan vooral zijn met feestdagen of met vakanties, omdat mensen heel vaak dingen plannen vanuit de kern, dat wil zeggen hun partner en of kinderen. Bijvoorbeeld met kerst, oud en nieuw. Maar ik merk het nu ook in mijn vriendinnengroep, waar eigenlijk iedereen om me heen inmiddels een partner heeft en ook de eerste kinderen worden geboren. Waardoor de focus heel erg daarop komt te liggen en ook hun belevingswereld, waardoor ik op een compleet ander spoor zit. En dan voel ik me soms heel eenzaam in de dingen die ik ervaar of mijn leven. Omdat mijn leven zo anders is dan dat van hen. En ik geniet enorm van mijn leven, maar ik heb een beetje het gevoel alsof we allemaal een andere kant op gaan. En zij met z'n zeven hebben allemaal kinderen en een man en ik er niet. En het is ook lastiger, denk ik, voor hen om zich te verplaatsen in mij, waarin ik me best wel goed kan verplaatsen in hun, omdat er inmiddels zoveel mensen om me heen hebben. En er zijn ook andere momenten. Ik ben best actief op field en dat vind ik heel leuk. En ik kan dan echt hele leuke avonden en nachten hebben. Maar soms kan het daarna, ook als je dan weer thuis bent, in één keer zo mega inkikken. Dat je helemaal een soort van in extase bent geweest de hele nacht. En dan thuis komt en dan denkt, oh ja, fuck. Ik bedoel, ik heb fantastische seks gehad. Maar nu moet ik weer gewoon, laat maar zeggen, alleen zijn. En die tegenstelling kan soms best wel eenzaam voelen. En ik heb het ook met grote vraagstukken in het leven, waarvan ik weet dat andere mensen dat met hun partner delen. Of als je heel erg in zit over dingen of bepaalde emoties heel sterk voelt. Ik moet altijd op zoek naar iemand om dat mee te delen. En dan kan ik me soms ook heel alleen voelen, omdat het ligt niet voor het grijpen. Ik moet daar zo voor mijn best voor doen. En dan wordt zo benadrukt dat ik alleen ben.
Ja.
Ja.
Heel herkenbaar.
Ik denk dat, en ik denk dat het aan veel dingen raakt en dat veel singles dit herkennen.
Dat denk ik ook.
En wat toch ook inderdaad veel mensen rapporteren is dat alleen naar huis, maar dus ook gewoon na een werkdag, dat je dan thuis komt en dat dan dus niemand vraagt hoe was je dag?
Ja.
Of mensen die zeggen van ik wil niet alleen eten, maar ik wil ook niet met mensen afspreken. Want het is anders dat er gewoon iemand bij je is.
Ja.
Want als je je sociale batterij elke keer moet opladen, ja, elke avond en elke avond met iemand eten en zeggen hoe gaat het?
Ja.
Hoe gaat het? Oh, vermoeiend. Nee, maar als je gewoon, dan sta je wel aan. Terwijl in een relatie kan je zeg maar met iemand zijn, maar ook helemaal uitstaan.
Exact, je kan gewoon samen lummelen ook. Ik denk op het moment, dat is ook het verschil tussen met huisgenoten wonen en alleen gaan wonen. Dat wij, als wij 's avonds iemand willen zien, inderdaad actief een afspraak moeten maken. Dan ga je ergens heen, je maakt je klaar daarvoor, je gaat weer naar huis. Weet je, dat zijn allemaal acties. Yeah. In plaats van, oh, ik ben thuis in mijn eigen omgeving. Zeg maar, Emma trekt er weer haar aan.
Aan of uit?
Uit.
Oh, uit. Jij trekt hem uit.
Sorry,
ja.
Ik wist niet of... Nee, ik twijfelde mid-sentence of ik dat mocht zeggen.
Ja hoor. Ik wist niet eens bij haar aan, mensen.
Maar dan kan je gewoon loslaten eigenlijk.
Ja.
En dat als wij samen afspreken 's avonds, dan is dat super relaxed. Maar dan moet één van ons
weg.
Nog 25 minuten naar huis fietsen daarna.
Ja, klopt. En ik heb wel... Bijvoorbeeld, ja, ik heb wel 2 vriendinnen die ook in de buurt wonen.
Ja.
En ik heb heel vaak, of nou, nu eigenlijk nooit meer, maar toen ik nog met mensen afsprak in de avond.
Ja. Back in the day.
Ja,
in
dat
toen je mid-20 was, nee, grapje.
Vorig jaar of 2 jaar geleden. Maar ik heb dus wel gewoon, want wij kunnen ook wel naast elkaar op de bank liggen.
Ja.
En ik heb ook een paar vriendinnen die dan gewoon komen eten en dan ook echt om 6 uur er zijn en om 7:30 weg zijn. En die dan de afwas doen en dat het gewoon
is van... Ben jij een efficiënte eter?
Nee, maar ik kan niet koken als er mensen zijn. Dus ik zorg als je er bent, dan is het eten klaar. Want anders krijg ik stress. Weer een kronkel in mijn hoofd.
Ja. begrijp dat wel hoor. Die begrijp ik heel goed.
Ja.
Ja.
Maar en dat is dan heel fijn. Omdat ik vind het grootste compliment eigenlijk wat ook iemand aan mij kan geven. En dat, ik vind het heel fijn om dat bij andere mensen te voelen. Is... Ik heb niet door dat je er bent. Of ik zeg altijd als Veerle dan, dat is dus mijn bestie. Als die komt eten, zeg ik het Veer komt eten. Maar dat telt niet, want dan ben ik alleen maar dan met Veerle. Dat is hetzelfde.
Veerle is jouw wederhelft.
Ja, Veerle is mijn platonische wederhelft.
Versmolten tot één mens.
Ja, dus dan heb je gewoon niet door dat iemand er is.
Ja. Ja, dat heb je. Ja, ik heb dat ook wel met bepaalde vrienden.
Ja.
Ja.
Maar dan heb ik geluk dat zij langs mij komt fietsen, omdat ik het eten heb. En zij fietst dan ook langs mij onderweg naar huis. Dus dat is dan ook, zeg maar, dat is allemaal makkelijker. Maar over het algemeen is het wel gewoon, maak je een afspraak.
Maar
en ga je iets
het
doen.
Heeft ook weer dus de voordelen dat je, tenminste, ja, ik vind het dus heel lekker om in mijn eentje in een groot bed te liggen, bijvoorbeeld. Dat je daarna
heerlijk
ook weer lekker alleen bent.
Ja.
Maar goed, niet voor iedereen.
Nee, en ik vind ook met iemand in bed liggen heel gezellig.
Ja, en het hoeft ook niet altijd even fijn te zijn natuurlijk. Dus de fluiditeit, hè?
Daar zijn we weer. Cirkeltje rond. Oplossingen?
Oplossingen.
We hebben hier een lijstje staan met dingen. Want dus ja, ervaar je nou eenzaamheid? Het is ook best wel moeilijk.
Ja.
Het is best wel moeilijk om daar iets aan te doen.
Ja.
Want of je moet zeg maar een soort van vroeten in de relaties die je al hebt. En die meer op één lijn krijgen.
Ja.
Dat je daar gesprekken over openbreekt. En zegt, voor mij is het zo, voor mij is het zo. Maar dan kan het alsnog zijn dat je elkaar misschien niet helemaal vindt.
Weet je wat een leuk idee is? Sorry. Om dit soort gesprekken op gang te krijgen, heb ik dus ook laatst gedaan. Zo'n kaartspel. Je hebt van die kaartspellen met vragen.
Ja.
Ik weet dat er een hele beroemde is.
Hoe heet die dan?
Ja, Dieper.
Ja?
Ja, is van een influencer. Elise Boers heet zij. Toevallig heb ik een van die gedaan, maar ze bestaan al 100 jaar, dit soort kaartspellen. Ik denk dat je ze ook bijvoorbeeld bij de School of Life, maar ik denk dat je dat ook heel makkelijk online kan bestellen.
Ja.
Het leuke van die vraag is dat het toch wel gesprekstarters zijn om elkaar beter te leren kennen. En ook vaak, ook al denk je misschien van, oh, het is gewoon een vraag, ik geef gewoon even antwoord, zijn het best wel kwetsbare vragen.
Ja.
En ik denk dus met vrienden, zeker als je allemaal een beetje zo in die andere fase zit of misschien ergens tegenaan loopt, dat dit een hele leuke tijdsbesteding
dat
is.
Dat denk ik ook.
Ja, dat zou ik nog even willen adviseren.
Ja,
tegen de eenzaamheid,
leuk.
Voor verbinding aan tafel. Want je kan dus ook, in vriendengroepen, als je wat ouder bent, dat je bijvoorbeeld, ik heb dat ook een beetje met mijn vrienden van de middelbare school en zo, dat je elkaar minder vaak ziet. En dan als je elkaar ziet, eigenlijk hoe langer wij elkaar niet gezien hebben, dan moet je een beetje van verder komen. Ja. Dus dan wordt het heel erg zo'n bijpraatavond.
Ja.
Iedereen moet een beurt krijgen. En oké, waar ben je dan mee bezig geweest? En dan ben je even zo aan het afvinken. Terwijl nu, wij doen nu weer echt even extra ons best om elkaar zo elke maand of elke twee maanden te zien. En elkaar ook door, zeg maar, doorgaans meer op de hoogte te houden. En dan is het dus ook veel makkelijker als we elkaar zien om meteen die verbinding, zeg maar, weer in te schieten.
Ja, en dan kan je dus ook verder dan van, oh, heb je nog dit gedaan of dat?
Precies.
Maar dan kan je over,
kan je doorpakken op, ja, hey, je hebt die onderhandelingen gehad over je salaris. Hoe is dat gegaan? Want je weet al dat het 2 dagen geleden is gebeurd, ja, of zo. In plaats van, hoe zit je nou in je werk? En dat je nog helemaal moet horen dat iemand überhaupt ergens anders heeft gesolliciteerd of zo. Dus ik zou zeggen, kaartspellen en toch ook wel proberen misschien, ja, wat meer elkaar op de hoogte te houden, zodat het makkelijker blijft om je verbonden te voelen. Ook omdat ik denk, van contact komt meer contact.
En
is
wat,
ook
wat Joey, de systeemtherapeut, ook zei, ja, was dus ook van je kwetsbaar opstellen. Dat hebben wij natuurlijk ook al eerder gezegd, maar dat is zo moeilijk, maar zo belangrijk.
Ja.
En daarin, nu denk ik ook aan een brug, omdat jij het er laatst over had. Maar daarbij denk ik dus ook van, als je je niet kwetsbaar opstelt, kom je ook nooit dichter bij elkaar.
Nee.
En als je dat wel doet, dan kan je gewoon dichter bij elkaar komen. En soms is dat moeilijk, maar als je dus, ja, eigenlijk ook stom dat het dan eigenlijk aan jou is, omdat jij je eenzaam voelt en dan moet jij daar iets aan doen. Maar het is wel,
ja, het is wel die brug.
Ja, je moet brug op.
Ja, je moet gewoon de brug op. Ik zeg gewoon de brug op. Je moet niks, maar op het moment dat je die handreiking doet, dat je die brug op gaat, kan je ontmoet worden met hetzelfde. Als je het niet doet, is het voor die ander ook meer afstand. Ja. Dus uiteindelijk heb je er wel iets aan om de afstand te proberen iets kleiner te maken.
Ja, en waar we het dus ook over hebben, dus niet de ander zijn. Omring je, daar hebben we het ook vaak over gehad, maar omring je met mensen die op jou lijken, dus eigenlijk qua ervaring,
ja,
qua single zijn en die misschien, ja, hetzelfde hebben. En er zijn dus best wel wat leuke dingetjes. Iemand tipte Time Left.
Ja.
Dat is een en je hebt ook End the Table. End the Table is specifiek voor vrouwen, maar Time Left is voor iedereen. Daarbij daar worden avonden georganiseerd met etentjes waar je in je eentje kan aanmelden. Dus dan, dat is er echt op gericht. Dat is in verschillende steden ook. Dat je dus een avond doorbrengt met allemaal vreemde mensen.
Ja.
En op dat soort avonden kan je ook contacten opdoen. Dus dat vonden we wel een leuke tip.
Zeker, hele leuke tip. En dan heb je nog van Bumble, wat een dating app is. Maar niet alleen een dating app. Het is ook een netwerk app en een friends app. Want je kan daar volgens mij een business aanzetten.
Oh,
date
grappig.
Of friends. In ieder geval is er ook friends.
Ja, je hebt een friends inderdaad. Ik ga business aanzetten, wist niet dat kon.
Ja, dat kan. Maar ik weet dus ook niet of de afzetmarkt hier heel groot is of heel veel mensen het hier daarvoor gebruiken. Maar het is er wel. Het bestaat. We kregen ook een mail over een nieuwe app. Meno, M-E-E-N-O of Mino. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Dat is een soort AI-tool die tegen eenzaamheid zou moeten helpen. Volgens mij is het ontwikkeld in de samenwerking met relatie-experts of deskundigen. En ze richten zich op Gen Z en millennials om te helpen duurzame relaties op te bouwen. Ik heb de app niet gebruikt. En ik vind zelf met de AI wel lastig, dus ook om echt te zeggen van, in hoeverre moeten we nog meer technologie gebruiken om eenzaamheid aan te pakken. Maar wie weet zitten er zinvolle dingen in. In ieder geval is het nieuw. En wat wel een interessant feitje is dat de CEO van deze app voormalig CEO van Tinder is.
Ja.
Dus zij heeft een overstap gemaakt van de dating apps naar tegen eenzaamheid apps.
Ja, want deze app specifiek geeft dan relatieadvies, staat er.
Ja.
En je hebt wel, daar had ik het dus ook met Joey over, dat je dus, je hebt tegenwoordig ook AI dates. Dus dat je,
ja,
zeg maar een relatie aangaat met AI. Dus dat je gewoon de hele tijd met iemand aan het appen bent.
Ja.
En dat zij waarschuwde daar ook eigenlijk voor, van dat isoleert mensen nog meer. Omdat je dus binnen blijft eigenlijk. Omdat je dan denkt van, nou, buiten vind ik het niet leuk. Want en binnen kan ik lekker appen met mijn liefje.
Ja.
Daar stond laatst ook een Volkskrant artikel over. Die zal ik even in de show notes zetten.
Ja.
Dat dus steeds meer gebeurt. En daarbij hadden ze het ook over een bepaalde bot waar mensen dan dus echt relaties mee aangaan. Maar toen op een gegeven moment hadden ze ook in die bot hadden ze dan dus een systeemupdate of zo gedaan.
Ja.
Waardoor die AI-bot dus ook heel anders reageerde. Dus bijvoorbeeld niet meer inging op een soort van seksuele...
Oh, de persoonlijkheid
flirten.
Was ineens veranderd.
Ja, en dan, toen kreeg ze dus in die bij de helpdesk allemaal vragen van... het gaat niet goed. Omdat mensen daar heel veel... Mensen hechten daar heel veel waarde aan.
Natuurlijk. Maar ik ben zelf echt huiverig, merk ik, voor dit soort dingen. Ja. Omdat ik ook... Ja, ik vind mensen die achter hun toetsenbord zitten... en dus inderdaad denken... zich daar vanuit zeg maar die digitale verbinding te verhouden tot mensen. En ja, daar zit helemaal, wat mij betreft, eigenlijk helemaal geen menselijk contact in. Dus ik snap wel dat het kan bijdragen. Maar dat is net als, ik heb een boek gelezen, Holy Fuck. Dat is al wat ouder, volgens mij uit 2018 of zo komt het. Het gaat over de toekomst van seks. En dan gaat het dus ook over seksbots en... dingen die je met je partner kan doen op afstand. Dus bijvoorbeeld een speeltje, weet je wel. En ik kan dan... Mijn partner zou in Japan zitten en ik kan iets aanzetten. Ja. En dan helemaal dat je een soort... Het kan natuurlijk heel leuk zijn. Het kan dus eigenlijk een lange afstandsrelatie helpen. Ja. Maar het is nooit echt een vervanger voor...
Voor die persoon.
Echt fysiek contact met mensen.
Nee.
Dus... Ik denk dat we er voorzichtig mee moeten zijn. Want ook bijvoorbeeld, ja...
Naar therapie kijk... dan heb ik therapie gehad en vond ik het heel fijn... dat er echt een persoon tegenover me zat.
Exact. En ja, ik denk ook als het gaat om seks bijvoorbeeld... dat je dus juist, wat heel belangrijk is... voor seksuele veiligheid en gelijkwaardigheid... dat we seksuele partners niet ontmenselijken. Dus nee. Dat je die juist als volledige mensen... en gelijkwaardige mensen ziet.
Ja, maar als je zeg maar lange afstand appen,
relatie
is
natuurlijk
heel leuk.
Is heel leuk.
Met een persoon.
Maar niet met een sekspop.
Niet met een sekspop. Nee, ik had het nu gewoon in mijn hoofd even over een persoon.
Ja.
Dat vind ik leuk.
Ja, nee, maar tuurlijk. Dat is heel leuk.
Ja,
dus dat
ja, maar
technologie
niet een sekspop,
is,
ja.
is heel goed. Maar het zou niet de vervanger... Ik denk niet de vervanger moeten zijn van... Ik hoop dat ik me helder heb uitgedrukt.
Ik begrijp je helemaal.
Oké, gelukkig. En anders kunnen we er via een technologie toch nog over doorpraten, jongens.
Ja.
Ja. Nou, en we hebben ook laatst een bericht gekregen van een single uit Nijmegen en omstreken. Die vertelde, ik zou graag meer... Volgens mij was diegene 34, jou 34?
Zoiets,
begin 30.
Ja.
Wilde graag meer single vrienden maken daar in de buurt. Komt ze nog niet tegen. En zij... Die moeten hier toch ook wel zijn. Dat zette ons aan het denken. Kunnen wij daarin iets betekenen? Dus kunnen wij iets doen voor singles op verschillende plekken in Nederland?
Ja.
Dus wij zitten een beetje te denken van misschien moeten we een oproepje doen waar jullie op kunnen reageren.
Stuur ons een mail.
Stuur ons een
DM
mail.
Op Instagram, dat is bijna zeg maar niet te overzien.
Oh, ja.
Daar maken we soms printscreentjes van en dat sturen we dan naar elkaar. Maar dat is bijna zeg maar niet bij te houden. Maar als je een mail stuurt met...
Je woonplaats.
Woonplaats en dan singles gezocht.
Singles gezocht als onderwerp. Als je iets vertelt over jezelf of je woonplaats in ieder geval... dan kunnen we dat even gaan groeperen. En dan kunnen wij kijken... We zullen nooit informatie delen of contactgegevens of wat dan ook... zonder toestemming van jullie. Maar het is misschien wel leuk om te kijken of we bepaalde mensen... een beetje met elkaar in contact kunnen brengen.
Ja, we hadden ook iemand in Amsterdam die het had. En dan is het ook nog... Laatst stond er ook weer zo'n artikel in het Parool... over ook Gen Z... Iemand uit Gen Z... Een Gen Z'er.
Ja, iemand uit Gen Z.
Iemand uit Gen Z, nee, een Gen Z'er.
Ja.
Die ook zei van, ik ben juist... Die had volgens mij wel een relatie.
Ja.
Maar die zei, ik ben juist naar de stad verhuisd... omdat ik dacht van... Wow,
daar is het
daar
single
gebeurt het allemaal. Nee, want deze had een relatie.
Oh, sorry.
Maar gewoon, het is een walhalla van allemaal mensen die elkaar tegenkomen op terrassen zitten. En die zei ik van, ik vind helemaal geen aansluiting, want die mensen hebben dat al met elkaar. Dus het is ook juist, dus dat klinkt ook zo van, oh, daar zijn dan alle singles die samenkomen.
Klopt.
Maar dat is helemaal niet
net
per se
als dat
zo.
Wij denken als Nederlanders volgens mij allemaal super open-minded en verwelkomend te zijn.
Nou.
Maar het is echt best wel moeilijk om binnen bestaande vriendengroepen en zo nog...
super moeilijk.
Ja, daar wordt niet heel vaak
als ik dat vergelijk met zeg maar hoe warm ik altijd in Azië word ontvangen. In verschillende landen denk ik echt... Want daar ben ik ook best wel dus vaak langer. En dat ik dan expats of dat ik mensen die via ken, die app ik dan gewoon... Van, dat zijn dan echt via mensen van Instagram of zo, die ik nog nooit heb ontmoet.
Ja.
En die zeggen dan allemaal, oh ja, leuk, kom, we gaan de hele tijd lunchen.
Ja. Ja, grappig, hè?
Ja.
Maar krijg jij zelf ooit die verzoeken hier? Van mensen die naar Nederland komen? Dat jij de favor kan returnen?
Nee, maar als die mensen met wie ik daar heb geluncht hier komen, dan zou ik wel met ze lunchen. Ja.
Ja.
Dat zeker.
Ja, ik zou dat ook altijd doen. Ik doe het wel met mensen die ik dan inderdaad op reis heb ontmoet of zo. Als die dan hier komen, dan zeg ik de logeerkamer is vrij.
Maar als nu bijvoorbeeld een van die mensen naar mij zou appen van... Er komt een vreemde.
Ja.
Dan zou ik het gewoon op mijn mentale gezondheid gooien. Dat kan niet.
Nou, dit is wel een eerlijk antwoord van jou.
Ja, ik ben neurodivers.
Ja. Ik weet het niet. Divergent. Ik denk als je iemand via of zo... ligt er ook een beetje aan wat voor of je tijd hebt en zo. Maar in ieder geval, dat gezegd hebbende... het is dus niet eens zo... het is niet echt altijd heel makkelijk om je welkom te voelen... of nieuwe mensen te leren kennen. Maar wie weet kunnen wij een handje helpen. Want ja, ik vind single zijn allebei ook eens een mooi startpunt, toch? Voor een nieuwe vriendschap.
Ja, en juist inderdaad. Dus als je... Zelfs al heb je wel gewoon een fijne basis, maar dat je gewoon ook nog iets meer aansluiting zoekt met andere mensen die dus daarin dezelfde ervaring hebben.
Herkenning.
Mail ons naar steedsmeersingles@gmail.com.
Yes. Voor alle overige berichten mag je ook op Instagram zijn.
Ja, je mag altijd ons overal
berichten. @steedsmeersingles.
En we wilden nog wel even eindigen op een positieve noot.
Zeker.
Namelijk dat wij door deze podcast heel erg een soort van gevoel van saamhorigheid voelen. En we vinden het ook heel fijn dat mensen dat dus naar ons sturen. Van, ik dacht inderdaad dat ik de enige was met allemaal mensen in relaties. En dus ook als je eenzaam bent, we hebben in ieder geval een beetje elkaar. Weet dat we met z'n allen zijn.
Ja, we zijn met z'n allen. Hopelijk, het zou echt leuk zijn om een keer echt met z'n allen te zijn.
Een steeds meer singles event.
Een steeds meer singles festival.
Ja.
Ik zie het helemaal voor
me. Er komen sowieso events, dat weten we al. Maar we zeggen nog niet wat of wanneer.
Nee, maar we zijn aan het broeden.
Maar een festival niet. Of
nee,
zeg
maar ik noem het even een festival.
Maar andere dingen gaan er wel gebeuren.
Ik noem het een festival, maar gewoon omdat ik dat een feestelijk woord vind.
Ja.
We gaan iets verzinnen.
We gaan iets verzinnen en we gaan jullie allemaal ontmoeten. En dan zijn we lekker allemaal samen single.
Yes. Volgende week gaan we het hebben over...
Oh, ja. Mijn lievelingsaflevering wordt dit. Eten en reizen.
Heel veel zin in. We hebben dan ook een special guest. We laten nog even in het midden wie dat is.
Spannend cliffhanger.
Heel veel zin in.
Loop je tegen dingen aan? Laat het ook, als je specifiek over die aflevering dus nog iets
hebt. Of heb je een gat in de markt gevonden als het gaat over eten of reizen als alleenstaande of in je uppie überhaupt? Laat het ons ook vooral weten.
Ja.
En ja, dan rest ons niets meer dan elkaar te bedanken, voor you te bedanken, omdat we hier zitten. En jullie een hele fijne dag te wensen.
Dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Doei.